Ja, we zijn weer live vanuit de OBA, Radio Swammerdam. De vorige gesprekken kwamen uit op de machtsrelatie die mediaplatforms hebben. En we vragen ons nu af, wat is het verschil tussen real-time en live?
Aan mij hier?
Ja,
moet ik ermee
hier
beginnen? Ja, lastig. Je ziet vaak dat mensen ze toch een beetje door elkaar heen halen, de termen. Maar in een van mijn cases waar ik het al eerder over had, e-jamming, de online music jamming platform, heb ik ook geanalyseerd hoe die termen op het platform zelf gebruikt werden in een relatie tot elkaar. En waar ik uiteindelijk, wat mijn conclusie uiteindelijk was, dat real-time vaker in relatie tot, zeg maar, de technologie wordt besproken. Terwijl, zoals ik ook al eerder zei, heeft liveness ook wel echt een sterke sociale dimensie. En je ziet ook vaak als mensen het hebben over real-time, dat in een soort meetbare termen. Het was 0,05 milliseconden of iets dergelijks. Dus het lijkt iets meer meetbaars in plaats van dat het echt iets sociaals is wat liveness.
Maar hadden we het ook al over real-time voor sociale media?
Hadden het over real voor social media?
Ja, die twee die zitten wel heel dicht aan elkaar gekoppeld. Want vroeger hadden we het ook over het live web of het real-time web. Ja. En nu hebben we het over het sociale web. Dus we hebben altijd een soort van termen die we gebruiken om proberen te begrijpen hoe het web in elkaar zit. En wat het zogenaamde doel misschien is van het web. Maar dus die termen zitten wel heel dicht bij elkaar. Maar inderdaad, dat idee van real-time is ook wel sterk gekoppeld aan de opkomst van de stream bijvoorbeeld. Dus dat al die platformen nu, weet je wel, die constante stroom van informatie, dus Twitter en Facebook, die feeds en die streams en die stromen van informatie. En ja, dat geeft een soort van de illusie van real-time eigenlijk. Want ja, inderdaad, zoals Karen al aanduidt, het wordt vaak gebruikt als een technologische term, met name voor het verwerken van informatie. Dat is echt hoe het in de computerwereld gebruikt wordt. Maar ja, echte real-time is natuurlijk helemaal niet mogelijk, want Twitter kan niet één op één al die informatie doorgeven. Nee, er gebeurt van alles met die informatie. Die moet verwerkt worden. Er wordt misschien met name Facebook, die gaat nog algoritmisch bepalen wat er nou wel of niet bovenaan staat. Dus dat real-time is ook een construct. Dat wordt ook gemaakt door die platformen.
En is dat niet één op één kan gebeuren, is dat nou ook die paradox van liveness?
Nee, dat is niet leuk geprobeerd, maar nee. Nee, maar ik vind het mooiste voorbeeld altijd van algorithmic trading met real-time.
Uh-huh.
Hoe ze in New York, in downtown Manhattan, zo dicht mogelijk de servers van bij de stock exchange krijgen. Omdat echt milliseconden zeg maar van belang zijn. En er gaan biljoenen dollars in om. En dus ja, dan koop je hoe snel die contact is met de stokmarkt.
Dat is in Amsterdam ook heel belangrijk, omdat wij een van de centrale knooppunten zijn in het wereldwijde internetnetwerk. En we hebben natuurlijk de Amsterdam AEX, de Amsterdam Stock Exchange. Ja. Maar we hebben het dus eigenlijk, we hadden het net over die algoritmes, dat is inderdaad ook heel belangrijk, want al die je zou ook nooit zeggen dat je real-time naar radio zit te luisteren, toch? Je had wel real player, daar kan ook mee real streamen, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Je zou nooit zeggen dat je real-time naar een radio aflevering of uitzending zit te luisteren. Maar je moet wel die informatie, bijvoorbeeld in de Facebook feed, moet wel gemanaged worden, als het ware. En dat heeft meer met real-time te maken. Klopt dat?
Ja, ik zou zeggen inderdaad van wel. Maar ook, ik denk als we het over real-time hebben, dat bijna ook, weet je wel, dat idee van onmiddellijkheid en het hier en het nu. Maar ja, zoals er zijn wetenschappers zoals Robert Gell heet die zegt van ja, we kunnen helemaal niet zoiets hebben als real-time of het hier en het nu, zonder ook die archieffunctie van die sociale media. Dus aan de ene kant, aan de voorkant, wordt altijd dat hier en nu benadrukt in die interfaces. Weet je wel, je hebt 4 nieuwe tweets, je hebt 3 nieuwe tweets.
Mind?
Ja, constant het hier en nu. Maar dat kan alleen maar bestaan doordat er aan de achterkant al die data opgeslagen wordt en geprocessed en weet al, en er inderdaad door algoritme gekeken wordt, wat moet ik nu weer aan de voorkant tonen in het hier en nu. Dus er is een constante wisselwerking tussen het hier en nu en eigenlijk die archieffuncties van die sociale platformen.
Ja, maar toch heeft Facebook ook de live feed heel lang gehad. En op een gegeven moment Ticker, wat ook in volksmond als de live feed beschouwd. Maar ik vind het wel grappig wat je zei. Zo van, ja, die term real-time zouden wij zelf misschien nooit gebruiken in bepaalde. Maar ik denk ook niet als iemand op safari is geweest in Zuid-Afrika, tenzij ze in een radioprogramma zitten over live en zeggen, ik stond live met een leeuw oog in oog, weet je. Dus dat is, dat wordt ook nu een beetje overal opgeplakt. Maar dat zijn ook termen die we over het algemeen meer van de media lenen dan dat we daar zelf.
Ja, als het echt live is, dan is het gewoon het leven.
Ja, daarom is de term live met een V, maar goed. Maar alles kun je wel een live ontmoeting op straat. Zometeen worden de echte live ontmoetingen worden misschien de momenten dat mensen niet op hun smartphone kijken of zo, maar gewoon echt contact maken.
In real life heet dat dan. En daar zitten we nemen ook nu natuurlijk live op. En straks kan iedereen het live niet live terugluisteren.
Recorded live hebben we
precies,
het al,
recorded live.
Ja. Dus heel, die differentie is heel belangrijk. Want als je ook langs een café loopt en je ziet live voetbal, dan ga jij niet verwachten dat daar het hele Nederlands elftal binnen staat natuurlijk. Nee. Dus je moet wel een referentiepunt hebben, inderdaad.
En doordat ze... Want bij Facebook is het... Nou, dat is een beetje een vraag. Is het sterker bij Facebook, die algoritmes die bepalen wat in je livestream komt, dan bij Twitter?
Op dit moment absoluut, ja. Want als je ook nu je Facebook-account of je Facebook-feed zou openen, dan zou je ook niet het laatste bericht, dat kun je wel instellen hoor, maar je ziet automatisch...
Het is zelfs niet het laatste als je dat instelt.
Nee, zelfs dan inderdaad is het niet het laatste bericht. Maar je kunt eventueel proberen het laatste, maar je krijgt nu het meest relevante. Dus, en dat bepaalt Facebook natuurlijk door de algoritmes. Dus toen ik vanochtend mijn Facebook opende, was dat iets van 16 uur geleden. Nou, dat is niet ontzettend live of real-time. Terwijl als je bij je Twitter-feed open, dan inderdaad krijg je nog wel dat idee van zo'n chronologische volgorde. Waarbij het nieuwste altijd bovenaan staat. Maar ook, je ziet ook dat Twitter daarin een verandering nu heeft ingebracht. Door als je een tijdje niet hebt ingelogd, nou een tijdje dan een halve dag in Twitter-termen, dan krijg je while you were away. Dus dan krijg je een soort van toch nog oude content weer opnieuw voorgeschoteld die bovenaan staat. Dus dat is ook, weet al, daarmee... proberen zij natuurlijk oude content die jij eventueel niet gelezen hebt opnieuw onder de aandacht te brengen, zodat je daar weer mee, weet al, gaat
data creëren.
Ja, precies, zodat je daar weer mee gaat favoriten of replyen of retweeten. Dus je wordt eigenlijk aangespoord om toch nog weer iets met die oude content te gaan doen.
En de machtsrelatie, als we kijken naar de broadcast era, dus live, versus de real-time social media era. Nou, dat is misschien een beetje één op één te strak gezegd, maar hoe zit het met die machtsrelatie tussen de producent of de contentbeheerder en de gebruiker van die social, van die media, alle media eigenlijk?
Nou, eigenlijk is het voorbeeld weer waar we het nu al een beetje over hebben, over de Facebook newsfeed, hè, de live feed zogenaamd. Ja, uiteindelijk zijn wij allemaal content providers. Wij uploaden plaatjes van ons vrienden, we doen er van alles op, we zetten er van alles op. Maar vervolgens... überhaupt wat wij erop kunnen zetten is ook wel enigszins beperkt door de terms of use van het platform. Maar tegelijkertijd, hoe dat dan vervolgens onder aandacht van mensen gebracht wordt, ja, daar spelen die algoritmes gewoon een heel grote rol in. Dus ondanks zo'n, en dat is ook nog iets, liveness is geconserveerd. Het moet ook geconserveerd zijn, anders is het niet interessant. Mm-hmm. Als je gewoon een saaie beeld hebt van een verjaardagsfeestje van iemand en er wordt niet in gemonteerd en er wordt niet... over nagedacht hoe dat overkomt tot de mensen. Ja, vinden mensen het ook niet interessant. Dus er moet meerwaarde zijn. Het moet iets belangrijks zijn. En dat probeert Facebook dus door jouw content aan te bieden die zij denken dat voor jou interessant is. Dus als jij dan een live feed gaat analyseren en kijkt, hoe zit dat in elkaar? Waarom noemen ze dit live? Dan legt dat die constructie bloot. Dan zie je de werking van die algoritmes. En dan zie je dus ten opzichte van de broadcast media, we kunnen nu zelf content erop zetten, maar wat wij uiteindelijk, de ervaring van onze sociale wereld, dat wordt toch wel grotendeels door Facebook nog altijd door zo'n centrale macht bepaald.
Hebben we daar helemaal geen controle meer over, Anne?
Ja en nee, want dat is mijn favoriete antwoord, je hoort het al. Wat je bijvoorbeeld ziet bij die nieuwsfeed van Facebook, is dat op het moment dat jij niet participeert, dus dat jij niet de content van andere mensen liked of comments achterlaat, dan verdwijnt ook jouw content in hun nieuwsfeed. Dus om zichtbaar te zijn op Facebook, stelt mediawetenschapper Tina Boeger, moet je wel constant participeren in Facebook. Want als jij niet, participeert, dan verdwijnt ook jouw content. Dus eigenlijk is dat ook, je wordt dus eigenlijk door Facebook wel gedwongen, dus constant die dingen van je vrienden te liken en te sharen, want anders worden jouw posts ook niet meer zichtbaar. Omdat dat zo'n belangrijk element is in dat algoritme.
De beste manier om anoniem te blijven is dus...
niks doen op Facebook. Nee.
Nou, je hebt dus een paar mensen die van die experimenten zijn gestart. Hè,
alles liken.
Of alles liken, of alleen maar commenten. En die hebben dan hele rare ervaringen van, ja, dit is niet de Facebook die ik ken van vroeger, zeg maar. Ja.
Want als je alles liked, dat is een van mijn favoriete experimenten inderdaad. Als je alles liked, dan krijg je op een gegeven moment alleen nog maar van die Buzzfeed-achtige dingen. Dus dat zijn die van de top 5 dingen die je gedaan moet hebben voordat X, Y, Z. Weet je, allemaal van dat soort van wat we dan clickbaiten. Dus dingen waarop we graag, waarop mensen willen dat je klikt inderdaad. Dus je kreeg alleen nog maar een soort van de top 16 artiesten. En dus alleen, ja, terwijl al die vrienden die verdwenen toen uit de nieuwsfeed op het moment dat hij alles ging liken.
En is dat erg? Dat is een beetje de vraag.
De filterbubble.
Ja, de
komen aan bij de filterbubble. Is dat erg? Ja, nou ja, het is erg in de zin van vroeger bij traditionele media hadden we toch wel enigszins idee hoe er gefilterd zou worden. Omdat als je naar Fox News in Amerika kijkt, dan weet je dat bij de Republikeinen hun denkbeeld. En bij online is dat gewoon met die algoritmes, weet je niet precies hoe die algoritmes werken. En je weet niet wat voor een denkbeelden daar ten grondslag liggen. En dat maakt het moeilijker en daar komen de problemen dan.
Maar daardoor is die socialiteit...
Ik hoorde uitjoen, dus we moeten helaas gaan afrekenen. Want de live tijd is op. Ik wil graag de gasten bedanken, Anne Helmond en Karin van S. Misha, Henk en de techniek. En Gemma, hartstikke bedankt voor je live comment.
En ons publiek.
U kunt ons natuurlijk liken op Facebook en volgen op Twitter. Later vanmiddag komen fragmenten op de website van Amsterdam en Amsterdam FM. En we zijn tegenwoordig ook een podcast, dus dan kan je live terugluisteren. Nee, niet live. Wel live terugluisteren over liveness. U kunt ons vinden in iTunes en Stitcher. En we kunnen ook...